Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
On this special occasion, it is my honor to declare on behalf of the party and the people that through the continued efforts of the whole party and the entire nation, we have realized the first centenary goal of building a moderately prosperous society in all respects.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 220. En welkom ook, PG.
Hallo, Jaap.
PG, we gaan het hebben over China.
Zeker.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, als je de kranten openslaat, als je de radio aanzet of de televisie, het is China wat de klok slaat. Hoe komt dat?
Nou, wat je ziet is dat de aandacht voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten, met de verkiezingen, met Trump, met nou al het gedoe en het aantreden van Biden, als het ware, ja, weer wat in een soort bedding terechtgekomen is. Dat natuurlijk de grootste, ja, ook paniek en zorgen berichten over de coronacrisis, de economie en alles daaromheen, dat ook wat rustiger lijkt geworden. En ja, dat dan dus die andere grote mogendheid op de wereld, waar heel veel gaande is, ook de voorbije tijd, waar wat minder aandacht voor was in die tijd, dan weer helemaal naar voren komt. Ja, dat is niet zo heel vreemd.
Toen Xi Jinping in 2012 aantrad als leider, toen zei hij: China moet meer weten van de wereld. En zei hij: de wereld moet ook meer weten over China. Iedereen was positief. Hij zette een modern China neer als stip op de horizon. Waar staan we nu?
Nou, je ziet dat onder Xi Jinping er een aantal hele belangrijke, zeg maar, koerswendingen zijn geweest. He, in het begin leek het alsof hij, door te zeggen, he, China naar de wereld en de wereld naar China, als ware de zoveelste kroonprins van Deng Xiaoping was. En we moeten nu na 9 jaar vaststellen.
Kroonprins van Deng Xiaoping, even belangrijk om te markeren, de economische hervormer, de moderniseerder.
Ja, misschien wel met Konrad Adenauer en Franklin Roosevelt de grootste staatsman, de meest impactrijke staatsman van de 20e eeuw. En 9 jaar verderop zien wij dat onder Xi Jinping er in China een aantal hele belangrijke, zeg maar, fundamentele veranderingen zijn gekomen. Waarbij heel lang ook, zeg maar, dat op openheid en modernisering, zelfs liberalisering gerichte economische beleid, sociaal-economische beleid van Deng Xiaoping leidend was. Maar we zien ook nu, mede door de coronacrisis, die natuurlijk in China begon, dat ook op dat punt Xi Jinping lijkt weg te bewegen van de koers van Deng. Dat blijkt op nog 2 andere, zeg maar, grote terreinen, namelijk het terrein van de ideologie en de beheersing van China en de Chinese cultuur, en op het geopolitieke terrein, Waar dus China, anders dan onder Deng, dus een veel meer assertieve, in de ogen van sommige mensen zelfs agressieve koers is gaan varen.
Ja.
Er is dus op drie wezenlijke terreinen onder Xi Jinping in de voorbije jaren een echte koerswending gekomen.
China maakt zich breed. China intimideert Taiwan door het luchtruim te schenden.
Ja, dus echt militaire, bewuste, agressieve gebaren.
En steeds roept dat dan weer de vraag op, gaat China uiteindelijk via een oorlog proberen Taiwan terug in te lijven als volwaardige provincie van China?
De Communistische Partij van China is dus precies 100 jaar geleden opgericht. En dat is op een ongelofelijke manier groots gevierd in China. Op een wijze waarvan ik denk dat wij hier in het Westen, ook natuurlijk door de economische crisis en al de lockdowns en wat dan niet, we niet helemaal de alertheid hebben gehad, de focus hebben gehad op wat dat betekent in China. Dus daar wil ik ook nadrukkelijk, ook historisch gezien, echt iets over vertellen.
Laten we eerst even, omdat die Chinese Communistische Partij 100 jaar bestaat, een lied aanheffen, PG. Althans, luisteren naar een lied zoals dat op 1 juli gezongen werd toen de partij groot feest vierde. Het lied heet Geen Communistische Partij, Geen Nieuw China. Dat was het lied Geen Communistische Partij, Geen Nieuw China. Onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan op 1 juli. En in de beschrijving van deze aflevering staat een link. En dan kun je die hele viering met veel pracht en praal 2 uur lang bekijken. PG, er wordt door sommige deskundigen wel gezegd, al die borstklopperij en ook die intimidatie van Taiwan, dat kan erop duiden dat China binnenlands onzeker is en dat ze daarom het nationalisme op die manier uitvergroten.
Nou, daar zit wel wat in de zin dat natuurlijk de economische crisis de Chinese bevolking eigenlijk voor het eerst sinds het aantreden van Deng confronteren met het feit dat een soort van zelfsprekende permanente opgang, het gaat alleen maar beter, we worden rijk, hè? To become rich is glorious, was een van die one-liners van Deng. Ja? Dat was in de tijd dat er in China honger was. Ja? Dus de Chinezen hebben in die voorbije 30 jaar, voorbije 40 jaar, Deng kwam in 78 echt aan de macht, natuurlijk een ongekende welvaart en perspectief en ook hoop gekregen. Met zo'n pandemie, met de enorme klappen die dat met zich meebracht, was dus voor het eerst het gevoel van, ja, het gaat niet vanzelfsprekend meer vooruit. In de oude Chinese cultuur, Jaap, heette dat de keizer had het mandaat van de hemel. En als er dus bijvoorbeeld een hongersnood was of grote overstroming of rampen in China, dan heette dat de goden de keizer het mandaat van de hemel hadden afgenomen, dat hij dus ten val moest komen. Dat, toen die enorme aardbevingen kwamen in de maanden vlak voor de dood van Mao, zeiden dus de Chinezen ook, de grote roerganger heeft het mandaat van de hemel kwijtgeraakt. Dus zo'n pandemie met al die enorme gevolgen en drama's en ook het verdriet van de mensen en de economische onzekerheden, dat had voor Xi dus als het ware datzelfde soort doem van, straks gaat de bevolking zeggen, de grote leider Xi heeft het mandaat van de hemel niet meer.
In zekere zin lijkt dat een beetje op het gevoel wat veel mensen in het Westen hebben. Krijgen onze kinderen het wel beter dan wij? Want het idee was altijd, elke nieuwe generatie krijgt het nog beter. Dat was in China zeker zo. Maar dat gevoel is dus nu aan het wankelen.
En dat was dus voor China, vanaf het midden van de 19e eeuw, Dus voor het eerst dat dus generatie op generatie het gevoel had, het gaat met ons en met onze kinderen en met ons bedrijf en met ons dorp en ja, alleen maar beter. En dat maakte dus de Chinezen voor het eerst ook optimistisch, hè, minder lijdzaam. En ja, maakte dus ook dat bijvoorbeeld een Deng Xiaoping ook zo vereerd werd door de Chinezen. Het was natuurlijk een strenge baas en een communistische dictator, dat allemaal goed en wel. Maar hij werd wel vereerd als een soort vader des vaderlands. En dat was natuurlijk niet helemaal ongebruikelijk. Niet onbegrijpelijk bedoel ik. Zijn opvolgers waren allemaal dus collectieve leiders. En zo begon Xi Jinping dus ook. Hij was dan wel de secretaris-generaal, maar er was een centraal comité van leeftijdgenoten en samen deden ze dat. Geen persoonlijkheidscultus, niet meer één leider die wordt vereerd. En wat we nu zien, dat is een grote verandering, dat Xi Jinping heeft als het ware op verzoek van de partij gezegd, ik ben beschikbaar, desnoods als soort president voor het leven. Je weet dat Donald Trump daarom ook zo jaloers op hem was. Maar dat is nog niet officieel een feit. Want Xi Jinping gaat in de loop van 2022, daarom is het ook zo mooi om dit moment hier naar te kijken, aan het eind komen van zijn tweede termijn van 5 jaar. En dat komt dus het moment dat dus het Centraal Comité, als het ware, het voorstel moet gaan doen aan het Nationaal Volkscongres, zoals dat heet, om Xi Jinping voor een derde termijn van 5 jaar en daarmee voor de eeuwigheid te benoemen. En dat is een echte inbreuk op de door Deng, voor zijn opvolgers ingezette, zeg maar, regel en traditie, dat na Deng er dus een gezamenlijk collectief leiderschap zou komen zonder persoonlijkheidsverheerlijking en dat één dictator de baas is. Want Deng was bang, begrijpelijk, dat dus de oude tijd van Mao en de verschrikkingen en de burgeroorlogen uit die tijd terug zou komen.
Ja, en Xi Jinping is machtig, maar dus ook onzeker op het moment.
En je ziet dus dat hij, als het ware, nog, ik zal maar zeggen, breed gesteund, zeg maar, collectief, die definitieve benoeming tot president voor het leven en met die derde termijn van 5 jaar nog geregeld moet krijgen. En daarmee zien we iets zeer bijzonders, Jaap. En daar wilde ik vanuit de Chinese historie wat op ingaan. Dat namelijk dat de rol van Xi Jinping fundamenteel is veranderd in zeg maar de voorbije anderhalf jaar. Hij is zich nu openlijk gaan identificeren als ik ben niet de opvolger van Deng die in zijn lijn door blijft gaan. Nee, hij identificeert zich openlijk met Mao Zedong, de grote roerganger, die natuurlijk zijn leven lang de leider van communistische China was, 1949 tot 1976. Met alle ups en downs, maar Mao bleef Mao.
En ook anders dan Deng, althans in onze westerse ogen, een veel minder logische koers heeft gevaren.
Nou, zeer wisselend kun je wel rustig zeggen, Mao. En natuurlijk ten tweede, Deng was iemand die gewoon zei, ja, ik ben een oude baas. Ik heb Deng wel eens ook eerder in betrouwbare bronnen, vooral met Adenauer vergeleken. Een oude man die dacht van, ik moet het nu doen. Dus een old man in a hurry. Dus hij had haast, enorm gedreven. Ja, alle energie die ik nog heb, zet ik in voor dat het land weer uit die ellende komt. Hè, net als Adenauer in Duitsland. Maar ook iemand die op een bepaald moment zei, ja, ik ben nu in de 80. Nou, Adenauer had er moeite mee. Deng Xiaoping in zekere zin ook, hè, want die is toen gestopt. Maar heeft toen na 2 jaar en is die treintour door Zuid-China gedaan, omdat hij vond dat zijn opvolgers te slap waren en de hervormingen niet genoeg voortzetten. Dus toen kwam hij, toen was hij bijna 90, toch nog even weer. Nou, dat Adenauer-achtige van Deng, daarvan heeft dus Xi nu gezegd, nee, ik ga, en dat doet hij op 3 hele symbolische manieren, mij presenteren als de nieuwe Mao. En dat is op 3 ja, rollen die dus iedere Chinees herkent in Xi Jinping. Onthoud, een communistische dictatuur kent geen publiek debat. Dus dan worden dingen veranderd door symboliek, door beelden, door codes, door campagnes, weet je wel, de 4 grote hervormingen van Deng. Laat 1000 bloemen bloeien, laat 100 scholen wedijveren van
Mao. En je
Mao
weet eigenlijk pas als Chinees, als inwoner van de Volksrepubliek, dat je een nieuwe weg in bent gemarcheerd als je al halverwege bent.
Als dus de grote leider of het Centraal Comité of de partij met een nieuwe slogan, met een nieuwe campagne komt, en eens moet iedereen met het rode boekje zwaaien, dat soort dingen. En het interessante is dus dat Deng Xiaoping van dat soort dingen in het begin dat nog deed, maar er als het ware steeds meer afstand van nam, dat steeds meer begon te relativeren. En we zien dus nu dat Xi Jinping dat weer volledig terugbrengt. Dat zijn drie, zeg maar, manieren en dat zijn eigenlijk drie rollen van de persoon Xi Jinping. He, daarmee zie je hem dus ook boven de rest uitstijgen. En die rollen zijn voor iedere Chinees herkenbaar als Mao-rollen, zal ik maar zeggen. De eerste is, Xi Jinping presenteert zich als de dorpsleraar. De dorpsonderwijzer van de jeugd, die het goed meent met de kinderen en ze dus discipline bijbrengt, goed laat leren, zodat ze ijverig en gehoorzaam zijn aan de ouderen natuurlijk, aan de partij en aan het volk. Dus Xi Jinping, net als Mao, die ook een dorpsonderwijzer was geweest en zijn hele leven altijd zei, dat is eigenlijk wie ik ben. De tweede rol, ook heel herkenbaar van Mao, Xi Jinping is de enige hoeder van de ware leer, van de ideologie Marx, Lenin, Stalin, Mao, Xi. Je hoort al, ik zeg niet Deng. Deng heeft zich altijd bewust niet gepresenteerd als zeg maar, de ideologische monopolist.
Ja, en er is ook het idee om dit in de grondwet op te schrijven. Hè? Wij bestuderen voortdurend de ideeën en de leer van Xi Jinping.
En ik zal je straks, Jaap, de symbolische betekenis hiervan, die is dus ongekend groot. Derde, zeg maar, rol, ook Mao-achtig. Xi Jinping presenteert zich als de voltooier en ook wel een beetje de wreker van het geschonden China van zeg maar 1840 tot zeg maar dus 1949, de begin van de Volksrepubliek. En daarom is dat die viering van die 100 jaar communistische partij ook zo belangrijk is. China dat dus tussen 1600 en 1800 de absolute nummer 1 in de wereld was. De grootste economie, het grootste rijk onder de Ming-keizers. En dat in de 19e eeuw door dus de koloniale kapitalistische machten vernederd is, in stukken gescheurd met de opiumoorlogen. En dat zijn dus de Britten, de Japanners, die de Chinezen ook om die reden zo haten. Dat heeft te maken met de 19e eeuw, veel meer dan dus die 20e. En natuurlijk later de Amerikanen, maar ook de Nederlanders vanuit Nederlands-Indië met onze handelsmacht.
Ja, je ziet hier eigenlijk hetzelfde wat we ook waarnemen in Rusland, waar Poetin ook deels teruggrijpt op tsaristische ideeën en gewoonten. Bovenop allerlei verworvenheden tussen aanhalingstekens van de communistische tijd.
Je zult een aantal keren, Jaap, die opmerking gewoon nog een kunnen maken, dat je bij zegt, PG, ik herken hier ook iets van Vladimir Poetin. Inderdaad. Dus Xi Jinping, die dus ook zegt, China moet weer de nummer 1 in de wereld worden. Daarmee is dus voor de Chinees begrijpelijk, we gaan dus terug naar de tijd van de Ming-keizers tussen 1600 en 1800. Zullen we eens beginnen, Jaap, met Xi, de dorpsonderwijzer. Het feit dus dat Xi Jinping ineens die rol is gaan aannemen, is ook weer een signaal dat Xi dus afscheid neemt, in zekere zin wegdrukt, de erfenis van Deng Xiaoping. Want misschien herinner jij je nog de Betrouwbare Bronnen editie nummer 95 over de grote, de geschiedenis bepalende speeches van de voorbije 100 jaar, naar aanleiding van alle toespraken van alle wereldleiders tot hun volk over corona. Toen heb ik gewezen op die speech, toen nog een geheime speech, later gepubliceerd, van Deng Xiaoping in 1978 op dat door hem zelf bijeengeroepen congres over de hervorming van het onderwijs in China. En toen hield hij tot slot daarvan een soort concluderende speech die door heel China werd verspreid, waarbij de Chinezen begrepen, Deng Xiaoping maakt hier een eind dus aan die traditie van Mao als dorpsonderwijzer en komt met een eigen visie dat hij zegt, het onderwijs moet open gegooid worden. Jonge mensen moeten alles kunnen leren wat ze willen en we moeten de beste ideeën uit de hele wereld in China brengen, want alleen zo kan China zelf open en ook weer welvarend en groot worden. Dat was natuurlijk een tamelijk schokkende, ideologisch ook schokkende gedachte van de leider van een communistisch land. Die zegt, de scholen, de studenten, de hoogleraar moeten vrij zijn binnen de kaders van het communisme. Maar daarbinnen, ga uw talent ontplooien, maak er wat van.
Ja, ook om China te kunnen laten aansluiten bij de globaliseringsgedachte.
En bij de rest van de wereld, qua technologie, gezondheidszorg en al die andere dingen. Ik heb alles eerder verteld over dat ik vrij kort daarna zelf met minister Deetman van Onderwijs in China was. En wij dus daar persoonlijk getuigen waren van deze enorme drive om in te halen wat China natuurlijk in die tijd onder Mao allemaal was kwijtgeraakt.
En het beeld van Xi, de leraar, de dorpsleraar, dat doet mij weer denken aan het oude beeld van onze voorouders in Nederland. Dat je de hoofdonderwijzer had, die als de wijze man van het dorp werd gezien en die ook wel eens nog andere kranten en andere bladen las dan de meeste dorpsbewoners. En aan wie de ouders hun kinderen graag toevertrouwden, want dat was de wijze man. En zo wil Xi nu dus ook weer gezien worden.
En dat is dus voor ons als westerlingen in die zin herkenbaar. Dat is ook een wat, zeg maar, bijna confucianistische relatie. De leraar, de wijsgeer en de onwetende. En dus ook de kinderen, want hij die is ook een kinderlijke geest hebben. Het volk is dus ook het kind van de onderwijzer. Dus er zit ook een element van confucianistisch soort ouderschap. Hij is ook een beetje de vader.
En dus ook een beetje het tegengestelde van wat jij net zei. Onderzoek alles, ga studeren, doe vreemde experimenten, want je komt er altijd door vooruit. Nu is het meer zo, wacht even wat de dorpsonderwijzer jou voor boekjes gaat geven om te bestuderen.
Wat natuurlijk ook heel erg bij Mao zat, als de grote roerganger. Terwijl Deng was de bevrijder, de opener. Deze zomer heeft Xi Jinping iets gedaan wat letterlijk in elk Chinees gezin, in elke Chinese school, in elke Chinese buurt, zeg maar, een aardbeving veroorzaakt. We hebben daar hier in het Westen wat minder aandacht voor, dus ik wil daarover vertellen. Een dramatische beleidsingreep in het onderwijs. Met één pennenstreek ongeveer zijn alle particuliere bijspijker, extra uitdagende weekendscholen, klassen, Engelse les, los van dus het lager onderwijs en de MAVO en de HAVO en wat dan ook in China, verboden.
Ja, want al die bijspijkering, daar kun je eigenlijk twee dingen over zeggen, denk ik. Eén, blijkbaar voldoet het reguliere onderwijs niet voldoende. En twee, dat was een enorm verdienmodel voor mensen in het onderwijs. En dat kostte ouders echt een rip uit het lijf. Ouders die vaak ook om financiële redenen zich bij één kind houden, terwijl dat officieel is die politiek er, is die er niet meer. Maar je wilt het beste voor je kind. Je wilt de hoogste haalbare opleiding voor je kind. Dus dat bijspijkeren, dat deden heel veel mensen.
En daar zat ook iets in vanuit de cultuur en natuurlijk van de voorbije decennia onder Deng. Maak iets van jezelf. Word het beste in dit of in dat. Want dan kun je dus welvarend worden en rijk. En dat is eervol. En ook heel belangrijk in China. Als een kind heel erg zijn best doet, brengt hij daarmee ook eer aan de familie. Dus er zijn ook hele oude culturele meritocratische motieven die dus in dat extra onderwijs zitten. En wat zegt Xi Jinping? Ik verbied al die schooltjes en opleidingsinstituten. Dat was een bedrijfstak die dus genationaliseerd werd. Want het mag dus wel voortgaan, maar onder toezicht van de overheid, dus van Beijing. Dus in elk dorp in China mag het nog wel, maar onder toezicht van Beijing. Beijing bepaalt dus de accreditatie van die opleidingen. Gaat dus kritisch, zeer kritisch kijken naar het curriculum. Oh, daar wordt Engels gegeven, maar dat zijn allemaal moderne schrijvers. Ja, maar dat zijn geen goedgekeurde schrijvers. Je moet dus meteen ook weer denken, dit is een soort communistische ingreep van bovenaf in, zeg maar, de openheid die dus Deng Xiaoping altijd zo had bevorderd.
Ja, en creatieve leraren die laten ook vaak filmpjes en films zien, ook uit het Westen. Nou ja, daar wordt dan ook allemaal streng op toegezien.
Ja, en technologische dingen die worden bijgespijkerd met westerse kennis. Nou, je ziet al voor je, daar was dus een opmerkelijk soort vreesachtigheid ontstaan naar de impact van dat, zeg maar, particuliere onderwijs rondom het staatsonderwijs en de gevolgen daarvan, zeg maar, voor de Chinese cultuur en de misschien ook wel interne discussie en behoefte aan vrijheid en wat dan niet. Nou, om een idee te geven, hiermee is dus genationaliseerd een bedrijfstak met een omzet van vele tientallen miljarden per jaar, waar miljoenen docenten dus een baan of een bijbaan in hadden. Dus het is echt een economisch enorme dreun en die is dus echt van bovenaf, als een soort oekase. In dat opzicht is dus heel klassiek communistisch ook weer. Helemaal niet de Deng-achtig van ik ga die bedrijfstak dan moderniseren en van onderop en wat dan niet. Nee, van bovenaf. En het symbolische aspect hiervan is natuurlijk heel duidelijk. De dorpsonderwijzer is Xi, de heerser, de communistische baas.
Ja, doet me in zekere zin ook denken aan een verdienmodel in Cuba, wat eigenlijk is afgeschaft. In Cuba had je tot voor kort twee valuta, de officiële nationale valuta en een toeristenmunt. En via die toeristenmunt konden heel veel Cubanen flink bijverdienen door bijvoorbeeld het rondleiden van toeristen door de stad Havana of door een andere stad.
En fooien als in de horeca en zo.
En dat vervalt nu allemaal.
Dat is interessant. De DDR had dat ook. Hè? Die had de zogenaamde intershops. Dat waren winkels waar je dus westerse consumptiegoederen en zo kon kopen. Maar dat kon alleen met goedgekeurde, als het ware, neveninkomsten, waarin je bijvoorbeeld ook D-marken had.
Ja, dus in zekere zin geldt voor dat Chinese onderwijs waar je moest worden bijgespijkerd. Hetzelfde als voor Cuba. Ze zien dat er naast het systeem iets parallels is ontstaan. En dat kunnen we eigenlijk niet accepteren.
Nee, men ziet dat ook als een bedreiging.
Aan het idee dat alles wat het communisme voortbrengt, dat prima is, dat oké is.
Maar ja, Xi Jinping deed nog iets deze zomer. Want dit was dus zeg maar een soort institutionele, top-down, ja, reusachtige ingreep. Het punt natuurlijk, wat ik net zei, ieder gezin in China ongeveer, elke school werd hiermee dus op zijn grondvesten geschud. Maar hij deed nog iets. Hij heeft het opvoedingsideaal van de partij, dus het communistische opvoedingsideaal, in het kader van dat feest 100 jaar communistische partij, opnieuw opgepoetst en weer als het ware naar voren gedragen. Dus ook dat element van die opening onder Deng Xiaoping werd dus als het ware teruggedrukt. En als ik je nou vertel, een van de dingen, ook weer elk gezin in China wordt daar dus mee met dorpsleraar Xi geconfronteerd. Hij heeft laten vastleggen dat ouders een beperkt aantal uur per dag hun kinderen mogen laten gamen. Dus de leider van de staat beschouwt zichzelf als de opvoeder van de jeugd en vindt misschien wel dat de ouders niet streng genoeg zijn. Nog iets, hoogst opmerkelijk. Er is naar buiten gebracht vanuit Xi en dus het bewind, dat de media in China en de cultuur en de jeugdcultuur en de theaters en de muziekwereld, dat die zichzelf eens even kritisch moet bekijken, want er is een overdaad aan aandacht en verering, en dat is niet goed, van verwekelijkte jongens. Dus de sterren van de televisie en van de popmuziek en de filmpjes en TikTok.
De influencers,
dat zijn geen viriele kerels. Hier zie je, denk ik, de invloed in China van de K-pop. Dat vinden ze geen mannelijke, dappere communistische helden.
Ja, de K-pop afkomstig uit Korea, Zuid-Korea.
En dat wordt in China natuurlijk gekopieerd en je ziet hier ook dus de invloed van dat TikTok, wat ook uit China komt. Maar dus dat bewind dus nu, als daar op de sfeer daarin, met name dus de rol van jongens, dus wordt teruggedrukt. Tegenover, ik zal maar zeggen, die dus wat verwekelijkte jongens uit Korea en uit de popmuziek en TikTok, ging dus de partij, als het ware, klassieke helden, dappere kerels, helden, ja echt heldentypes uit de geschiedenis van de partij naar voren halen. En je begrijpt, daarom was dat feest 100 jaar Communistische Partij ook heel goed getimed. Was allemaal geen toeval. En men ging bijvoorbeeld ook in China nu de nieuwe helden van de 21ste eeuw, en dat zijn de taikonauten. Dat zijn dus de astronauten, want die heten in China taikonauten, want taiko betekent volgens mij in Chinees voor heelal of zoiets. En dat zijn de veroveraars van het heelal, en die zijn als het ware wat Mao met zijn grote mars en de helden van de revolutie en van de oorlogen tegen de kapitalisten, hebben we nu de veroveraars van het heelal. Dus de taikonauten, dat zijn de jonge militairen, dat zijn natuurlijk kerels.
Ja, dus als je nu op school een opdracht krijgt om een opstel te schrijven over één van je helden, dan weet je waar je het moet zoeken.
En je begrijpt, dit is ook weer, let even op, dit heeft natuurlijk direct impact ook weer op die bijlesklassen. Die vroeger dus in China tot voor kort dus maar een grotere vrijheid was. Wat betreft, je vult zelf die curricula in als ouders en als leraren.
Ja.
En dat wordt dus nu ook door die nationalisatie en dat nieuwe communistische of oude communistische opvoedingsideaal dus ook weer onder curatele gebracht.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat met al die bijlessen dat de wat orthodoxere onderwijzers soms dachten van ja, Ik leer ze hier van alles in de beste tradities, maar er komen zoveel invloeden van buiten. En de ouders vinden het helemaal niet goed als ik kinderen daarvoor straf geef bijvoorbeeld.
Ja, en de ouders zijn bereid daar heel veel geld voor te betalen. Dus dat vinden ze belangrijker dan mijn werk. Zo moet je het ook nog weer zien. En dan is er nog iets, nou dat zal iedere luisteraar van Betrouwbare Bronnen onmiddellijk toejuichen. Dus leven Xi Jinping, de dorpsleraar, heeft nog een verbod afgekondigd per omgaande. Geen datingshows en ik zal maar zeggen BN'ers in de jungle die dan, die programma's, die bestaan ook in China allemaal, die zijn allemaal gestopt. Want daar werd een verkeerd samenlevingsideaal gepresenteerd en met name ook een bourgeois opvatting over romantiek.
Terwijl als je als kindje uit een eenkindgezin komt, is het toch wel handig om via televisie wat over andere jongeren te leren.
Ja, Jaap, jij bent weer veel te empathisch, merk ik. Ik ging er toch vanuit dat iedereen die Betrouwbare Bronnen luistert dit toejuicht, dat soort verschrikkelijke, vreselijke televisieprogramma's, tenminste door een wijze dorpsonderwijzer die dan ook nog de basis in het land gewoon wordt gestopt. Maar het geeft dus aan, dit is natuurlijk heel klassiek communistisch. Een bourgeois ideaal over emotie. Die verwekelijkste jongens, dat hoort daar dus ook bij. Dus de meisjes worden als het ware weer via, we stoppen de datingshows, je moet weer op een socialistische manier de romantiek beleven. Je moet een taikonaut, een andere held vereren en niet zo'n K-pop jongen. Dit is dus een fascinerend soort ingreep en echt van bovenaf, dus het is echt heel bewuste symbolische cultuurpolitiek, waarvan je natuurlijk onmiddellijk zegt, dit is niet Deng Xiaoping.
Nee, terwijl China natuurlijk sowieso altijd al niet een lijn had rechtstreeks met Twitter en Facebook zoals wij dat kennen. Die hadden daar allemaal al Chinese varianten op, met natuurlijk interne censuur.
Ja, en desalniettemin is die ontwikkeling blijkbaar zo niet te stuiten voor het regime, dat men nu deze toch, wij zouden zeggen, wat reactionaire, repressieve benadering. En daarin, jij wees er al eerder op, dat heeft wel een soort Poetin-gehalte ook. Dat men dat dus blijkbaar nodig vindt. Vandaar dat ik zeg, dit is ook een signaal van een soort onzekerheid van het regime. Hebben wij nog wel voldoende greep op de jeugd, de cultuur, de discussie en de uitingen in het land? Nou, voor elke Chinees is dus dit codegedrag, deze symboliek, herkenbaar. Mao, de dorpsonderwijzer, vergeet niet dat hij in 1966 zijn jeugd, de Rode Gardes, opdroeg: ga in tegen de partijbonzen, ga in tegen de gegroeide bourgeois cultuur, vernietig de hoofdkwartieren. Dat was de officiële leuze van de culturele revolutie.
Waar de vader van Xi Jinping ook nog last van heeft gehad.
Zo is dat. Nou, ook heel duidelijk is dus dat die belangrijke wending van Deng Xiaoping, met zijn toespraak in 1978, van wij moeten de verloren generatie van 1956 tot 1976, die dus nauwelijks naar school is geweest en waarbij dus leraren en hoogleraren en onderzoekers zijn vermoord en in strafkampen en wat al niet, die moeten we redden. China moet die mensen als het ware weer omhoog tillen. Dan moeten ze maar via volwassen onderwijs en wat al niet. Nou, ik heb daar alles over verteld, ook over mijn gesprekken met president Lu Jiaxi van de Chinese Academie van Wetenschappen, die daar als rechterhand van Deng Xiaoping zo enorm aan zat te trekken. En je ziet dus dat Xi nu die ontwikkeling en ook de vrijheden die daardoor ontstonden in de intellectuele mogelijkheden en de onderwijsmogelijkheden en het wetenschappelijk onderzoek en de daarmee meritocratie die in China daardoor ontstond, dat die dus nu nadrukkelijk zichtbaar terugschroeft.
Ja, misschien, dat is een vraag hoor, PG. Ik weet dat kinderen uit rijke families, die gaan ook in het buitenland studeren. Misschien wordt dat nu ook wel aan restricties gebonden.
Nou, hoe de rijken in China, die zich dat dus kunnen veroorloven, worden aangepakt, daar gaan we het ook nog even over hebben, want je hebt op dat punt een heel goed punt. Wat natuurlijk wel heel interessant is, dit is dus een soort nostalgie naar de tijd van Mao en de rol van Mao, die als het ware dus helemaal organisch was voorbereid, ook als actie, als campagne, rondom en binnen dus die viering van 100 jaar communistische partij. En dat is in zo'n dictatuur natuurlijk, is zo'n viering altijd ook volstrekt politiek. Want er is geen publiek debat over dit soort dingen. Dus dan doe je dat via feesten, optochten, symboliek. Hè, zoals dat in Noord-Korea als het ware altijd in een soort hysterische versie zit. Nou, die tweede rol van Xi Jinping, hè, die dus heel erg ook zo'n Mao-rol is, is natuurlijk de hoeder van de ware leer. De enige man, leider, die dus mag interpreteren wat de ideologie is. Het vorige punt, een zeker element van heropvoeding, misschien zelfs wel van zuivering, ja, van het onderwijs, van bourgeois elementen en zelfs van datingshows en, ja, in de media, hoort natuurlijk bij het bewaren en koesteren van de ware leer en de juiste communistische ideologie. He, dus dat vorige punt is onmiddellijk voor de Chinees herkenbaar als dit is de dorpsonderwijzer, maar ook de chef-ideoloog van het communisme. Dat wordt gecombineerd, en dat is niet voor het eerst onder Xi Jinping, door een enorme sanering, ook met heel veel aandacht in de Chinese media, voor anticorruptiebeleid.
Ja, dat is altijd een beetje dubieus, vind ik. Want je kunt heel makkelijk iemand van corruptie beschuldigen. Maar is het dan altijd wel echt corruptie, of is het meer een manier om iemand weg te manoeuvreren?
Die dingen gaan in die campagnes, in een dictatuur en in China zeker, altijd samen. We weten nog dat toen Xi Jinping aantrad, was een van de dingen die hij zei, hè, we gaan China naar de wereld en de wereld naar China. En China moet natuurlijk wel een eerlijk land zijn waarin de gewone man, ja, zijn plek heeft, maar ook de bonzen hun plek kennen en ze moeten dienstbaar zijn aan het volk. Dus toen heb je die enorme golf gehad van anticorruptie en tegen bobo's die dan stiekem, weet je wel, buitenhuizen hadden. En dan had je onder andere meneer Bo Xilai, dat was ook zijn rivaal, ja, in het Centraal Comité, en die werd meteen aangepakt. En zijn vrouw werd heel erg hard aangepakt, want die bleek het met een Engelse professor te doen, en die was dan een spion natuurlijk. En zijn hele netwerk, en er waren ook showprocessen, heel erg dus stalinistisch bijna, waarmee dus Xi Jinping aan de generatie van de prinsen, zoals ze werden genoemd, dus de kinderen van het Centraal Comité in de tijd van Deng, die dus allemaal dachten, hè, we worden allemaal rijk, want dat is glorieus, zegt Deng. En die zijn toen gewaarschuwd. En ook alle CEO's van de moderne bedrijven, van u mag een succes maken, u mag ook elite zijn, maar pas op, er is een nieuwe baas.
En ook dit doet weer aan het Rusland van Poetin denken, waar bijvoorbeeld oppositieleiders om hele dubieuze redenen gevangen worden gezet.
Ja, en ook Poetin, die dus een aantal van de oligarchen, zeg maar, rond Yeltsin en ook de Yeltsin, zeg maar, familie, dus heel hard is gaan aanpakken. Denk aan meneer Khodorkovsky. En anderen, oligarchen dus wisten, wij moeten ons huikje naar de wind hangen.
Ja,
wij gaan Poetin helpen.
Poetin steunen en misschien ook wel af en toe bijzondere cadeaus schenken.
En we zijn gehoorzaam naar de worst. Hè? Nou, dat is dus ook weer herkenbaar in het China van Xi Jinping. En dus de favoriete CEO's en jonge ondernemers en de nieuwe bedrijven, die dus de oude Deng aanmoedigden, die werden dus op die manier door Xi tot de orde geroepen. En sommigen werden aangepakt. Die meer mogelijke rivalen waren. Nou, je ziet dat dus nu opnieuw gebeuren. Er is weer een hele golf van regionale partijleiders in Shanghai en in al die verschillende provincies. Hè, waar dus Xi Jinping het gevoel heeft, die zijn mij niet loyaal genoeg. Die konden wel eens bezwaar gaan maken tegen mijn volgende herbenoeming. Die werden dus aangepakt, want die blijken dan een luxueuze villa te hebben. Of geld in het buitenland, of dat soort dingen. En ook natuurlijk het maandenlang verdwenen zijn van Jack Ma van Alibaba. En die kwam dus toen terug en die had een soort zelfkritiek gedaan, ook weer heel Maoïstisch. Want die had een toespraak gehouden tot een vergadering van, ik geloof, de regionale communistische partij van Shanghai en de omgeving. En had tegen die partij bonzen gezegd, moeten jullie eens horen, jullie kunnen helemaal niks. Wat jullie goed kunnen is bevelen geven en hiërarchisch. Maar de moderne economie, de netwerkeconomie, de internet-economie, artificial intelligence werkt zo niet meer. Dus jullie zullen ons China moeten laten leiden, want jullie zijn passé. Dat heeft men in maag geweten, zoals dat heet.
Ja, en de Chinese overheid, wil nog meer inzicht in bedrijfsvoering van grote industrieën. Bijvoorbeeld, ze willen alles weten over de algoritmen die gebruikt worden. Nou is dat ook in het Westen wel in discussie natuurlijk. Hè? Want Bedrijven als Facebook krijgen ook kritiek van jullie gebruiken bepaalde algoritmes en dat kan maatschappelijk verkeerde gevolgen hebben. Maar in China is natuurlijk gewoon één op één die overheid, die communisten, die willen alles weten.
Ja, dat heeft ook te maken met een sterk hiërarchische en autoritaire manier van besturen. En dat spanning oplevert met hele nieuwe technologische concepten en bedrijven en hoe het internet werkt en wat dan ook, ja, dat was natuurlijk te voorzien. Ja. Kijk, de oude Deng, een van zijn vele prachtige one-liners was, ja, als je een raam wil openzetten voor frisse lucht, ja, dan komt er af en toe wel eens een bronvlieg binnen. Een van zijn bekende, iedere gewone Chinees in het dorp kon dat onmiddellijk begrijpen. Dat is ja, die openheid die ik wil, ja, dan zal er wel eens iets gebeuren waar we misschien niet zo blij mee zijn. Nou ja, dan maar niet. Dan geven we misschien iemand die een beetje al te eigenwijze intellectuele pets voor zijn kop. Nou, dat deed Deng ook wel. Maar die wilde vooral dus een zekere ontspannenheid in dat opzicht. En wat je dus nu ziet, in aanloop naar dus die derde termijn, en dus president voor het leven van Xi Jinping, dat dus die ontspannenheid er weer uitgaat. Want die Jack Ma, dat die maanden verdwijnt, dat is natuurlijk ook weer symboliek. Dat is niet zomaar iemand. Dat is de absolute posterboy van de Chinese technologische revolutie.
Ja, het kan natuurlijk toe leiden dat mensen met enorme talenten zich gedijst gaan houden. En dat lijkt me uiteindelijk voor de Chinese economie niet goed.
Dat is een politiek-strategische analyse die je erop los kunt laten, ja. Maar in elk geval is het zo dat Xi denkt dat hij op deze manier greep erop houdt. Dat is duidelijk. En er is ook een heel interessant punt. Een effect van de coronacrisis. Waarvan ik zeg, hey, dat is herkenbaar hier in het Westen ook. En dat is een aanzienlijke zelfkritiek, ook in de partij, op het feit dat men dus in de voorbije 20 jaar, en dat is dus ook weer impliciet kritiek natuurlijk op Deng Xiaoping, dat men de rijken maar heeft rijker laten worden en dat dus de ongelijkheid in inkomens in China sterk is toegenomen en dat de middenklasse, die het zo goed kreeg onder Deng Xiaoping, dat die het gevoel hebben, ja, het ging met ons altijd wel beter, maar die anderen, die bobo's, die oligarchen, die werden veel meer rijker dan wij rijk werden. En nu hebben we een grote economische crisis en zij ontsprongen de dans en wij hebben het moeilijk. Nou, dan heb je natuurlijk dat enorme vastgoed, wat in China natuurlijk een speculatie-element was, waar mensen enorm rijk door werden.
Net als in het Westen overigens.
Net als in het Westen, de Donald Trumps van het communisme, om maar zo te zeggen.
Nou ja, de hele woningnood in Nederland heeft daar ook mee te maken.
Jaap, het is dus zeer interessant dat in China ook wordt gezegd, de overheid moet dus weer sterker zijn als het gaat om het bewaken van het evenwicht in de vermogens van en de middenklasse moet daarbij als het ware geholpen worden. Dus Xi heeft nu ook een soort nivelleringsbeleid, waarbij hij zegt, ja, al die voordelen voor de heel rijken, dat gaan we allemaal een beetje inperken. En we gaan die vastgoedmiljardairs, die maar speculeren in huizen die niet verkocht worden en allemaal projecten wat leeg staat, terwijl de gewone man geen huis kan krijgen, dat gaan wij aanpakken.
Ja, en daardoor kan hij dus misschien wel toch weer steun krijgen, nieuwe steun, vanuit grote delen van de bevolking.
Ja, zodat de middenklasse die het gevoel had dat ze een beetje in de steek waren gelaten. Nadat vadertje Deng zo goed voor ze gezorgd had, het gevoel heeft, er wordt weer sociaal beleid gevoerd ten gunste van de middenklasse. En daarmee is dus Xi Jinping weer net als Mao de bewaker van de juiste lijn en de ware lijn.
Ja, en ouders van tieners die kunnen denken van ja, het is wel even slikken dat al die nieuwigheden dat niet meer mag. Maar ja, misschien worden we wel welvarender de komende jaren door dit nieuwe beleid.
En is het eerlijker en de rijken moeten de crisis maar betalen. Het is Xi Jinping als de Jan Marijnissen van Beijing. En dat raakt dus ook het punt wat jij aanstipte. De rijken die hun kinderen in het buitenland kunnen laten studeren en daaraan de vrijheid laten ruiken. Dat wordt dus ook daardoor voor die rijken minder makkelijk. En nog een ding. Wat we, als je in het nieuws wat volgde over China, zijn we het voorbije, anderhalf, 2 jaar. Dat je denkt, oh ja, net als Mao en helemaal in lijn van Mao's grote voorbeeld natuurlijk Stalin, hard aanpakken van minderheden, van religies, van mensen waarvan je denkt, ja, maar die volgen de lijn van de ideologie niet. De mensen in Tibet, de Oeigoeren, alle niet-officiële kerken, dus ook de christelijke kerk in China, die als het ware voor zichzelf beginnen en niet erkend worden door zoiets als het Vaticaan. ook het oude volksgeloof, de sekten in China, dus van oude, zeg maar, wij zeggen in het Westen heidense geloven van de verschillende volkeren in China, ook binnen de Chinese gemeenschap.
En daar ook het weer geheel incorporeren van Hongkong binnen de Chinese normaliteit.
Dus die harde repressie, nou, over de Oeigoeren is natuurlijk bekend, daar schrikt men ook van, met echt wel concentratiekampen en dwangarbeid. Dat hoort dus heel erg bij die, zeg maar, dat herbenadrukken van de ideologische zuiverheid, de ware leer en dus ook weer Xi als de nieuwe Mao. Mao die natuurlijk ook die verschrikkelijke repressie in Tibet en het echt alles kapot maken van de cultuur daar. Natuurlijk bevorderd heeft. En onder Deng is men toen weer wat meer gaan, wat openheid, wat meer ruimte, men is gaan restaureren. Het was natuurlijk niet zo dat de Dalai Lama terug mocht komen, maar en je ziet dus nu weer dat onder Xi men weer harder aanpakt richting die minderheden en allerlei godsdienstige minderheden ook. Heel opmerkelijk. En dus geen toeval als je kijkt naar de trend waar ik nu op wijs.
Ja, dat was trouwens deze week nog in het nieuws via RTL en Follow the Money, dat het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam samenwerkt met Chinese universiteiten. En de Chinezen die zijn zeer keen op een methode die in Nederland ontwikkeld is om aan bloed van alles af te lezen. Onder andere gebruiken de Chinezen die methode nu ook op allerlei middelen om de Oeigoeren te onderdrukken. Dus jongeren mogen niet te modern worden in het Westen, maar het is wel fijn als er wat Chinese jongeren bij ons studeren om de kunst af te kijken.
Nou ja, het schijnt ook een Nederlands IT-bedrijf geweest te zijn dat de allerslimste technologie met China deelde en verkocht voor dat social credit point systeem, waarbij je dus mensen op straat kon herkennen of ze bij het oversteken niet stiekem bij rood toch al doorliepen. En dan kreeg je dus minpunten voor als je een uitkering nodig had. Dat hele bewakingssysteem van dat perfectionistische bewakingssysteem in China via het internet. Ook dat is Nederlandse technologie voor een deel. Nou, dit geeft dus ook aan dat wij hier in Europa, ook in Nederland, in dat opzicht dus ook, als we met China zaken doen, dat is ook verder helemaal niet verkeerd, maar dat je dus wel die manier van denken van hoe China zich ontwikkelt, zoals ik het nu probeer te analyseren, dat je er wel op die manier ook naar kijkt van wat doen wij hier?
Ja, vandaar dat Europa en ook de nationale lidstaten nu allemaal China-strategieën hebben ontwikkeld.
En dat heeft daar ook mee te maken met bovendien de ontwikkeling van de zogenaamde Belt and Road, dus die nieuwe zijderoutes met al die grote investeringen en infrastructuur in andere landen, om die landen dus aan je te koppelen. Daar is in Europa een buitengewoon interessant signaal in de afgelopen weken geweest, die dus helemaal in het kader staat van wat wij nu bespreken. Nou ja, jij wees al op de aanpassing van de Chinese grondwet, waarin dus het Xi Jinping-denken officieel is opgenomen als fundament van de Chinese staat. Dat is dus, terwijl hij dus nog leeft en aan de macht is, wordt dat gedaan. Ook hier dus weer Xi Jinping, de enige, zeg maar ook het monopoliehoeder van de ideologie. Mao had dat al gedaan. Die had natuurlijk gezegd, wij zijn een communistisch China. Dus in onze grondwet staat, China bouwt voort op de leer van Marx, Engels, Lenin en Stalin. Die vier koppen zie je in China ook nog altijd met dan als vijfde Mao Zedong.
Stalin ook?
Want Stalin ook.
Met Stalin hadden ze toch niet altijd een goede relatie, die Chinezen?
Maar Stalin werd en wordt door de Chinezen als een authentieke, belangrijk ideoloog nog altijd gezien. En het is interessant, die vijf koppen, die twee Duitsers met die baarden en die twee Sovjets en Mao. En dus geen zesde kop van dat kleine mannetje, die kettingrokende bridge-speler Deng Xiaoping. En nu komt als het ware die zesde kop en dat is die van Xi Jinping. Deng heeft dat altijd geweigerd. Toen hem dat werd aangedragen van ons als eerbetoon, heeft hij gezegd, wel, nee. Bovendien, ik ben al lang met pensioen, zei hij dan. Ja. Ik ben alleen nog naar de secretaris van de vereniging van oud-strijders en veteranen van de Grote Mars, de Lange Mars, en erevoorzitter van de Chinese Bridgebond. Meer ben ik niet.
Nee, nee.
Dat je secretaris van die militaire heer was, daarmee was je natuurlijk feitelijk de baas als secretaris in het Centraal Comité. Dus dat was ook een soort humor die Deng had. Maar die heeft dat altijd geweigerd. En het feit dus dat Xi Jinping dit nu dus in zijn tweede termijn. Dus laat gebeuren is ook een manier om te zeggen dat hij dus niet weg kan, dat hij moet blijven. Dat is een heel belangrijk punt. En er is nog iets, Jaap, dat viel mij enorm op. Ineens beelden vanuit China, dus vanuit het officiële persgenootschap, op Twitter, op filmpjes. Xi Jinping, die in een relatief soort uitgaanskostuum, ook zelfs soms in een eenvoudig soldatenpak, loopt en allemaal mensen om hem heen. En dan bezoekt hij een bedrijf of een boerderij of een school of een ziekenhuis. En dan zegt hij tegen de mensen, dit is heel goed en dat moet beter. En dan denk je, die filmpjes die kennen wij van Kim Il-sung,
ja,
uit Noord-Korea. En dat is dus gebeurd ook weer in het kader van die 100 jaar communistische partij. Dat hij als de leider bij het volk, met het volk praat. Goede ideeën van het volk oppikt. Soms bestraffend dan wel vermanend ze toespreekt.
Er zijn nog hele mooie fotocollecties van Kim wijst naar dingen.
En ineens zien we dat in China nu met Xi Jinping. Ik vond dat dus fascinerend, want dit is een onderdeel en ook wel, wat mij betreft, de sluitsteen van dus dat tweede Mao-aspect van hem. De hoeder en ook de enige, zeg maar, interpretator van de ware leer en de ideologie. En daar zit ook weer een stukje van die dorpsonderwijzer die met die mensen loopt. Zegt, nou, dat kan beter en dat moet toch, dat doen jullie goed. En daar krijg je een plakplaatje van de juf en op dat punt krijg je een vermaning. Dus dat element zit daar ook weer een beetje in.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En ik praat met PG Kroeger over ontwikkelingen in China, mede naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij. Als we even kijken naar het internationaal beleid van Xi. Er was natuurlijk onlangs een enorme toestand tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten hebben AUKUS opgericht. Een samenwerking met Australië en het Verenigd Koninkrijk. Militair in de zeeën rond China. Er was al QUAD, ook zo'n samenwerking tussen de Verenigde Staten, Australië, Japan en India. En dat zijn allemaal methoden om China in te snoeren, geopolitiek.
Ja, je ziet dus dat de Verenigde Staten nu met andere of toonaangevende westerse mogendheden en bijvoorbeeld met India een grote, ook Aziatische landmogendheid, aan de zuidkant van China, dus samenwerkt in wat men dan tegenwoordig ineens noemt de Indo-Pacific. Dus de Indische Oceaan en de Stille Oceaan als één, als het ware, maritiem machtsgebied. En ja, dan zeg je, ja, dat ligt rond Zuid-Azië en Zuidoost-Azië en dus China.
Ja, dan moet ik even toevoegen. Frankrijk was boos omdat een groot contract met Australië niet doorging, een miljardencontract.
Die boosheid van Frankrijk is op zichzelf daarom wel interessant. Want anders dan Groot-Brittannië is Frankrijk natuurlijk militair in de Pacific en in de Indische Oceaan wel degelijk een factor.
Ja.
De Fransen hebben daar tenslotte ook altijd hun atoombom op Mururoa uitgeprobeerd. Dus dat de Fransen het gevoel hebben van, wij worden als het ware op een soort strafbankje gezet of als een soort tweederangs mogelijkheid behandeld. Terwijl de Britten daar eigenlijk weinig voor stellen. Maar ja, met Australië samen dan wel. Ja, dat kan ik me van de Fransen een klein beetje voorstellen.
Ja, dat is dus misschien wel een vraag, waarom doet de Verenigde Staten dat? Maar dat is een andere podcast, denk ik.
Dat denk ik ook. Maar kijk even, jij wees al op de enorme toestanden in Hongkong. Waarbij dus de Chinezen zeiden vanuit Beijing, die mensen in Hongkong moeten nu maar eens gehoorzaam worden. Ze zijn tenslotte nu onderdeel van China. We hebben lang genoeg, ja, dat akkoord wat we toen met mevrouw Thatcher hebben getekend, geëerd. Maar zo langzamerhand moeten ze maar gewoon braaf worden, om maar even zo te zeggen. En rijk zijn ze ook kunnen blijven dankzij ons. Dus wees maar eens een beetje gehoorzaam en dankbaar. Nou, Taiwan, je wees er al op. Wat toch ook heel opvallend is, is hoe China Noord-Korea altijd heeft beschermd. Ook toen Trump heel erg dreigde. En toen Trump zo aardig deed, was het interessante dat Xi Jinping nooit zei, oh, daar ben ik heel blij mee, dat vind ik ontzettend goed. Integendeel. Want die dacht, ik wil mijn zetbaasje daar in Pyongyang niet iemand anders laten vinden bij wie die zeg maar, zaken kan doen.
Ja, er zijn toch wel af en toe Noord-Koreanen die erin slagen om de grens met China over te komen als een soort van asielzoeker in China.
Ja, maar dat is dus illegaal. Dus ook als ze dan in China het land worden uitgesmokkeld, vooral dus naar Zuid-Korea, dat is officieel illegaal. En vergeet niet, er werken waarschijnlijk wel 1 miljoen of 2 Noord-Koreaanse arbeiders als een soort slaven in China. Zodat dan China daarvoor betaalt en dan kan Kim Jong-un zijn raketten bouwen, want zo gaat dat. Nou, dan is er ook heel opvallend natuurlijk de verhouding tussen Xi Jinping en Poetin. Zij zijn altijd grote vrienden en zo, maar er zit een onmiskenbaar element in van vernedering. Vroeger was natuurlijk Moskou was natuurlijk de ster van de wereld voor het communistische blok. Nou, Mao brak met Khrushchev en zei wij zijn het betere communisme. Nu is het natuurlijk zo dat China gewoon zegt ja wij zijn de absolute wereldmacht. En ja, dat Rusland van Poetin, ja dat heeft raketten en dat heeft vooral heel veel olie. Dus dat kunnen wij mooi gebruiken. Maar het is natuurlijk toch gewoon een ja, tweede rangs. Mogendheid dat blij mag zijn dat China ze ziet staan.
Ja.
Kijk, Xi Jinping hoef je niet uit te leggen dat Poetin het BBP heeft van de Benelux of van Spanje. Dat weet hij en dat laat hij ze ook voelen ook. Maar ja, Rusland heeft China natuurlijk ook gewoon nodig om mee te tellen in de wereld en ook natuurlijk als klant. Nou, India, we wezen erop, is een grote rivaal van China. De Chinezen kijken dus echt ook niet op 5 of 10 jaar, maar gewoon 100, 200 jaar. India is natuurlijk qua bevolking nu langzamerhand groter dan China. Is natuurlijk economisch, hoe het went of keert, in opmars. Is natuurlijk door het Engels en door zijn democratie toch meer verbonden met de westerse cultuur. Ja.
In de jaren 70 had je nog de beweging van ongebonden landen. Daar speelde India een hele belangrijke rol in. Maar die positie is dus verlaten.
Ja, India is nu een zelfstandige wereldmacht aan het worden. En geassocieerd met de Verenigde Staten en met Europa. En met de Verenigde Staten dan moet je altijd één naam noemen die hier in Europa misschien niet altijd met heel veel eer wordt genoemd. Maar dat is George W. Bush. Die is de man geweest die heeft gezegd van India hoort bij de moderne westerse democratische en zeg maar Engels gerichte landen. En daarvoor was altijd Pakistan natuurlijk de grote vriend van Amerika.
Ja.
Nou, en daarom dat Xi Jinping zo'n beschermheer is van de Taliban. Want dan denk je, dat is toch merkwaardig. De Taliban zijn natuurlijk de mensen die het regime van Karzai door het Westen daar geïnstalleerde regime hebben verdreven. Karzai was de bondgenoot van India. En dus de steun van Xi Jinping voor de Taliban is dus een steun vooral tegen India. En omdat ze natuurlijk ook bang zijn, hier zie je ook weer dat element van die onzekerheid en de vrees van China. Stel je voor dat die Oeigoeren geïnspireerd zouden raken door de Taliban. Dan komt er nog een hoop narigheid op China af. Dus het is ook om die Taliban koest te houden. We beschermen jullie, jullie krijgen wapens, dit en dit. Maar jullie gaan niet de grens over naar die moslims bij ons. Je houdt je koest. Nou, je ziet hier dus, Xi Jinping is wat ik noem de voltooier en de wreker. Hij wreekt dus op het Westen, op Japan, op ja, de buurlanden. Het feit dat China na 1840 ja, dus ten onder ging. Door opiumoorlogen en door het Westen vernederd werd en door Japan vernederd werd. En je ziet hem dus nu al die dingen terugpakken. Hongkong, Taiwan, India onder druk zetten, die maritieme strategie op zee, waar dan dus nu Australië met de Amerikanen dan probeert tegen te drukken. Het vernederen van de grote vriend Rusland, dat is allemaal. Xi is de voltooier van dus de eenheid van China van vroeger en de wreker van dus de vernederingen van China in die tijd. En daarin is de relatie met Europa essentieel. En dat is een heel interessant en voor velen hier misschien zelfs wat verrassend aspect. In Der Spiegel stond een groot stuk over natuurlijk hoe gaat Duitsland nu verder na 16 jaar Merkel. En dat is een hele special erover.
Ja, want Duitsland, moet je misschien even ter inleiding ook erbij zeggen, wordt soms een beetje meewarig aangekeken door andere Europese lidstaten. Omdat Duitsland wel zeer innig is met China. Als je kijkt naar de handelscijfers van Duitsland, dan zie je dat China importpartner nummer 1 is. Dus spullen van China naar Duitsland. Andersom de export. Daar is China het derde land na de Verenigde Staten en Frankrijk. En dat is bijvoorbeeld een groot verschil met Nederland. Want Nederland importeert ook veel uit China. China is het tweede land waar wij spullen vandaan halen. Het eerste land is Duitsland trouwens.
En dat is heel veel doorvoer met name in Nederland via de Rotterdamse haven en Schiphol.
Maar de export vanuit Nederland, daar is China pas partner nummer 9. Terwijl van de Duitsers dus partner nummer 3 is.
Duitsland is voor China de absolute nummer 1 in Europa. Zo zien ze dat ook. En Merkel was natuurlijk 16 jaar lang als aanvoerder. Want stond u bekend als China-freundlich?
Ja, Duitsland stond zelfs ook op kaartjes aangegeven in China als het onderdeel van de nieuwe zijderoute.
Ja, Duitsland had dus een hele hoge reputatie in China ook. Vanwege natuurlijk de technologie. En je kon met die Duitsers zaken doen en made in Germany dan... Dat kon je ook mooi nadoen, zal ik maar zeggen.
Duitsland was maakindustrie natuurlijk en China was nieuwe maakindustrie.
En ook de Duitse wetenschap en innovatie en dat soort dingen. En natuurlijk dat het Duitse bedrijfsleven lange termijn dacht, zoals de Chinezen dat ook doen. En dus goede partners waren. Als je een partner had, dan was dat ook zo. Daar houden ze van, de Chinezen. En mevrouw Merkel werd dus hooglijk gewaardeerd, want in dat stuk in Der Spiegel... Dus dat heb ik maar eens even erbij gehaald, Jaap, voor onze luisteraars. Daar spreekt meneer Zhang Lanxin. En dat is dé Europa-kenner en een historicus die werkt zeg maar, voor Xi Jinping en het Centraal Comité. Dus dat is de Merkel-fluisteraar van China. En die zegt, de beste partner die China in de wereld heeft, is Angela Merkel. Want die denkt in lange termijn, die is gedegen, ze is eerlijk. Je kunt met haar hard zaken doen, maar dan heb je ook een afspraak. En een afspraak is afspraak. En ja, dat Duitsland, dat brengt naar ons China toptechnologie. Dus we bewonderen Angela Merkel als symbool van Duitsland. En zij is ook echt de nummer 1 van Europa. Dus als je met haar praat, dan weet je dat de rest van Europa als het ware haar volgt. Want zo... Ja. Zien de Chinezen dat? En hij zei nog iets. Haar opvolger, dus hij bedoelde meneer Laschet dan wel meneer Scholz. Ik lees nu letterlijk voor. Moet haar voorbeeld navolgen. En ook als Merkel als mediator tussen Oost en West zich opstellen.
Ja, het schiet mij ook ineens te binnen. Zoals Merkel zichzelf omschreef in een citaat wat wij lieten horen. In de aflevering met Ralf Bolman, de Merkel-biograaf. Daar zei Merkel... Ja, ik doe er misschien soms lang over om een besluit te nemen. Ik weeg alles af. Maar als ik een besluit heb genomen, dan voer ik het ook uit. Dat is eigenlijk precies wat de Chinese leiding ook doet.
Precies. Men herkent dus de stijl en ook de niet al te grote flamboyance van de persoon van Merkel. Ook dat wordt in China natuurlijk bij leiders, zeker sinds Deng, hooglijk gewaardeerd. Serieus, ingetogen, wel hard in de onderhandelingen. De Chinezen hebben ook gezegd dat zij hebben geaccepteerd van mevrouw Merkel. Zo van, dat moet je van iemand van dat niveau accepteren. Dat ze altijd een lijstje bij zich had van zeer kritische kanttekeningen. Van Ai Weiwei die werd vervolgd, geleerden die in de gevangenis zaten. Dus mensenrechten aspecten waar zij altijd als enige wereldleider... openlijk dus ook Xi op aansprak. En die was dan boos. En die zei, maar 2 weken later kreeg zo iemand ineens een visum... om in Duitsland hoogleraar te worden.
Maar nu de kabinetsformatie in Duitsland, de Groenen doen mee. En die kijken op een heel andere manier naar China... zoals ze ook op een andere manier naar de relatie met Rusland kijken. En die voelen veel meer voor dat nieuwe Europese idee... van strategische autonomie. Europa moet zelf en onafhankelijk van andere grootmachten... economisch kunnen opereren en ook uiteindelijk militair kunnen opereren.
En die wat meer China-kritische lijn zit ook bij de FDP. Want die zegt, wij zijn toch echte liberalen. En dat is toch, een communistische dictatuur. En als je daar de telefoons van koopt, dan zit er misschien wel afluisterapparatuur. Het Huawei-verhaal. Ja. En ook de SPD was al in de Merkel-coalitie kritischer ten opzichte van China. Wat afhoudender, beter gezegd. Dat is een betere term. Dan dus Angela Merkel, die al die jaren zei... wij moeten gewoon met China als Duitsland en Europa... op gelijke ooghoogte, zoals de Duitsers dat noemen... elkaar de waarheid kunnen zeggen, maar ook goede afspraken maken. Want daarmee houden we het wereldsysteem van internationaal handel en goede afspraken overeind.
Ja.
Want met Rusland en met die Trump gaat dat dus mis.
Hoewel Duitsland en zeker de CDU over de relatie met Rusland vaak dezelfde dingen heeft gezegd. We praten met Poetin, we halen gas vandaan uit Rusland. Dat houdt elkaar in balans. Nou, de laatste weken blijkt dat op energieterrein eigenlijk niet zo te gaan.
Nu bleek dat die meneer Zhang Lanxin nog een Duitse vrouw hoog had zitten. Ursula von der Leyen. Want hij zei, kijk, dat is prachtig dat die Duitse mevrouw nu dus Europa leidt. Want het gevoel in China is, we hebben nu twee Duitse vrouwelijke leiders die Europa trekken. Nou kan het helemaal niet misgaan, hè, in hun ogen. En hij zegt, dat concept van de strategische autonomie van de Europese Unie, dat vinden wij heel erg goed.
Maar kijken ze dan niet vooral naar de transatlantische relatie van Europa met de Verenigde Staten, waar dan een breuk in zou komen? Tegelijkertijd is het natuurlijk ook onafhankelijkheid van China. Wij moesten op China wachten voordat we mondkapjes hadden en allerlei andere spullen. Daar willen we vanaf.
Maar Jaap, je moet dit zien vanuit Beijing, niet vanuit Den Haag. De Chinese leiding, ik zal die kijkt op termijnen van 50 en 100 jaar. Die zegt, als Europa zich dus langzamerhand ontkoppelt van de grote wereldmacht met zijn atoomparaplu.
Dan biedt dat ons weer allerlei openingen.
Dan biedt dat ons meer openingen. Ik lees nu letterlijk voor wat meneer Zhang zei in Der Spiegel over dus dat strategisch autonome Europa onder leiding van Ursula. Dat maakt het veld wijd open voor vruchtbare samenwerking. En hier zit nog iets bij, waar ik eerder op wees. Dit is natuurlijk ook een impliciete manier van de Chinese leiding om tegen Poetin te zeggen, jij bent natuurlijk ook eigenlijk maar een kleintje. Want dat Europa, ja, en dat is strategisch autonoom, dus wat losser van Amerika, dat vinden wij niet erg. En ja, economisch en als het gaat om de wereldhandel en technologie en wat dan niet, is natuurlijk Rusland gewoon helemaal niks vergeleken bij het Europa. Die Benelux is net zo groot als jij, ja. Vladimir.
Ja, het is de vraag of de Chinese de positie van Ursula von der Leyen dan wel scherp genoeg zien. Want von der Leyen heeft denk ik minder dominantie binnen Europa dan Merkel had binnen Duitsland.
Maar dit was natuurlijk van deze Chinese geleerde een manier om tegen dat Duitse magazine, Der Spiegel, de Duitsers natuurlijk, en een beetje te coifferen. Door te zeggen, ja, die Ursula von der Leyen vinden we ook zo geweldig. Wat hij natuurlijk bedoelt is die strategische autonomie. Die geopolitieke commissie als gedachte, dat spreekt ons Chinezen vanuit het Chinese geopolitieke belang nogal aan.
Ja, nou hadden we het al eerder over het insnoeren van de vrijheid voor het bedrijfsleven en voor de wetenschap. Dat kan natuurlijk uiteindelijk toch een terugslag hebben op de economische positie van China.
Ja, en dat is een interessant signaal voor. Mevrouw Merkel heeft in het Duits voorzitterschap van de EU, daar hebben we toen uitgebreid over gehad, Jaap, was een van haar ambities was een grote EU-Xi Jinping summit. Die ging toen niet door de lockdown. Is toen virtueel een beetje geweest, maar lang niet wat men had gehoopt. En dat kwam omdat het door Duitsland met China voorbereide soort akkoord over intellectueel eigendom, waarbij Europa en China elkaars posities zouden accepteren en er een soort deal zou komen. Dat is niet doorgegaan, omdat een heel veel, ook Europese bedrijven, niet Duitse bedrijven, zeiden wij vinden dit te, zeg maar, vriendelijk naar de strategie van Xi Jinping. Nou, dat geeft dus ook weer aan dat de Chinezen dus iets hebben van, ja, we moeten Europa wel erbij houden. Dus men is dus extra vriendelijk nu ook weer in dat opzicht naar Europa. Die meneer Zhang zei ook, ja, met die nieuwe strategische autonomie en met Duitsland als groot industrieland, wij zouden als China heel graag met de EU een soort groot klimaat- en energieakkoord sluiten, waarbij we elkaars ideeën en technologieën als het ware kunnen versterken en daarmee een soort handelspact en ook een innovatiepact rondom klimaat en energie, dus richting die top in Glasgow. Toen ik dat idee las, dacht ik, die meneer Zhang en de leiding in China heeft dat stuk in Der Spiegel gelezen over die Eco-NATO die Peter Altmaier met John Kerry aan het bespreken was. Vanuit het idee als Amerika en Europa dat samen doen, kunnen wij vervolgens China onder druk zetten dat ze meedoen. Dus ja. Wat zegt nu meneer Zhang? Die zegt, ja, nou, we kunnen het ook anders doen, dat Europa en China dit doen, dan kunnen we Amerika onder druk zetten.
Ja, ja, China heeft natuurlijk ook allerlei producten in de aanbieding, bijvoorbeeld zonnepanelen en zo, maar aan de andere kant,
en snelle treinen.
De milieubeweging die kijkt juist naar China als een land waar het nog heel lang zal duren voordat die aan allerlei klimaatnormen voldoen.
Ja, en dan, ja, op dat punt ben ik toch ook wel weer wat genuanceerd. Het was een schok, een positieve schok, toen Xi Jinping in de aanloop naar Glasgow zei: China stopt met alle investeringen in kolencentrales elders in de wereld. Die technologie van China, die ze in China nog gebruiken, ja, de Duitsers hebben nog bruinkolen, is nog veel erger. Daar gaan wij mee stoppen. Dat gaan we dus niet meer in andere landen bouwen. Als bijdrage op weg naar Glasgow. Dat was nogal wat hoor. Dus hier zie je dat ook dat aspect, dat hoort eigenlijk bij dat gebaar van China richting Europa. Waarom doen wij dat niet samen? Waarmee is natuurlijk ook weer Poetin met zijn gas en olie en die fossiele energie natuurlijk enorm onder druk zetten. Dat is het enige wat hij heeft, wat hij kan exporteren.
Ja. Het is dus een ragfijn spel tussen de grootmachten, kun je concluderen.
Waarin dus Europa met zijn strategische autonomie en dus die nieuwe positie van Europa door China als een gelijkwaardige partner wordt beschouwd. Al heeft het de helft van de bevolking van China. Maar door de kwaliteit van de Europese economie, de kwaliteit van de Europese wetenschap en al dat soort dingen. China, dus Europa, zich echt ziet staan. Veel meer dus dan het vernederde Rusland. Daarbij speelt natuurlijk nog één ding. Een van de redenen waarom natuurlijk mevrouw Merkel en Duitsland door de Chinezen zo wordt gewaardeerd en impliciet daarmee de EU, is dat ze zeggen: kijk, het mooie van Duitsland en van Europa van na 1945 is natuurlijk dat er geen geopolitieke ambities meer zijn. Er worden geen veroveringsoorlogen meer gedaan door de Europeanen. En dat koloniale rijk, dat hebben ze opgeheven, daar is niks meer van over. En dat willen we graag zo houden. Dus een Europa als partner dat dus geen geopolitieke ambities heeft, zoals Poetin wel heeft, zoals Amerika ook wel heeft, en zoals India in hun ogen ook
sterker
heeft.
Sterker nog, zoals Xi Jinping zelf heeft, als je naar de relatie met Taiwan kijkt, als je naar het bezetten van allerlei eilandjes in de Zuid-Chinese zee kijkt.
En de Chinezen gaan ervan uit dat de Europeanen dan wel de andere kant op kijken, want die hebben toch die spullen niet om daartegen in te gaan. Dus dat is ook een hele fijne partner daardoor. Dat is natuurlijk ook machtspolitiek cynisme. Dus Europa is ook daarom zo fijn, omdat het geen geopolitieke ambities kan hebben. Nou, dus drie rollen van Xi Jinping, waarvan iedere Chinees, en ik hoop dus onze luisteraars nu ook, zegt van: dit herken ik meteen. De dorpsleraar, de monopolist van de ware leer en de ideologie, en de wreker, de voltooier van de positie van China op het wereldtoneel, zoals het hoort, zoals dat vroeger was. En dat is dus de basis waarop dus Xi Jinping dan hoopt volgend jaar zoveel power en credibility te hebben, dat hij dus voor het leven de leider wordt. En daarmee dus een echte fundamentele inbreuk nogmaals op dus de koers van Deng Xiaoping. En toch, China is natuurlijk niet een land zonder problemen. Het is natuurlijk een enorme wereldmacht. En het is ook een reus op leme voeten. Want er kwam deze zomer nog iets naar buiten. En dat is ook niet zo heel veel in de wereldpers geweest. En dat is dat in China de census weer was gedaan. Eens om de 10 jaar.
Volkstelling.
Ja, en we weten dat China dat een enorme bevolkingsexpansie. Hè, van zoveel 100 miljoen naar dit. En dan meer dan 1 miljard. Hè, 1 op de 5 mensen op aarde is een Chinees. En nog dat soort verhalen. Die census kwam naar buiten en die was een eye-opener, een schok. Want wat bleek? De bevolking van China was de vorige 10 jaar eigenlijk nauwelijks gegroeid. Er is dus sprake van een zeer sterke vergrijzing in China. En de zogenaamde één-kind-politiek in de tijd van Mao, die dus toen is gerelativeerd onder Deng Xiaoping, heeft eigenlijk nooit geleid tot een soort doorbraak in de Chinese bevolking. Men is dus heel veel in het zelf als gezinnen één kind politiek blijven doen. Ook vanwege de welvaart. Je wees al even ook op
kosten
het onderwijspunt.
Van een kind grootbrengen.
Ja. En de kenners hebben daarbij gezegd van: ja, de officiële censuscijfers laten dus zien dat de bevolking nauwelijks is gegroeid. De echte cijfers die daaronder zitten konden wel eens al aantonen dat de bevolking van China dus de voorbije jaren al begonnen is te krimpen. En dat wel eens zou kunnen kloppen voor de kenners, was dat Xi Jinping deze zomer nog, deze zomer is er dus veel gebeurd, hè, nog een volkomen onverwachte gebaar maakte, ook in het kader van 100 jaar Communistische Partij en zijn aandacht voor de jeugd, de dorpsonderwijzer. De Chinezen mogen voortaan 3 kinderen hebben in een gezin. Dat wordt door de overheid dus niet afgestraft, maar aangemoedigd.
Ja, en dit is ook een reden waarom die van al die duur betaalde bijlessystemen af wilde. Dan werd meer dan 1 kind, dat werd gewoon te duur.
En door dat dus te nationaliseren en onder de greep van Beijing te brengen, waar had je dus meerdere vliegen in 1 klap. Je kon tegen die ouders zeggen, u hoeft niet meer zulke hele dure dingen te betalen. Dus dat tweede en dat derde kind, dat moet toch kunnen. Dat is toch mooi. En ten tweede, wij zorgen ervoor dat die kinderen goed worden opgevoed en geen verwekelijkte jons helder krijgen.
Nog wel een probleempje, want veel Chinezen die in de grote stad zijn gaan wonen, die wonen klein. En ja, waar laat je dan dat tweede kind en dat derde kind slapen?
Omdat dus de Chinezen dat hele kleine gezin ook bleven prefereren, hè, na de dood van Mao en in de tijd van Deng, was dus dat klein wonen ook niet zo'n probleem. Dat hele punt waar ik het al eerder over had, over die enorme vastgoedboom, waardoor de mensen zeggen, ja, allemaal leegstaande, maar ik kan geen huis betalen, raakt dus meteen weer dit punt van dat gezin en daarmee dus ook die opvoedingspolitiek en die onderwijspolitiek. Zo zie je hoe dat in elkaar grijpt. Wat we hier dus zien is, als het inderdaad zo is, dat China dus feitelijk al een krimpende, sterk vergrijzende bevolking heeft, dan doet het dus denken aan een ander groot land, namelijk aan Rusland.
Ja.
En ook aan delen van de Europese Unie.
Zeker.
Is bij ons ook zo. Maar niet zo dramatisch als in Rusland. In sommige landen in Europa wel, maar andere landen is de bevolkingsgroei, dus in Nederland overigens ook zo, nog gewoon gaande. Frankrijk heeft ook door zijn hele actieve, zeg maar, gezinspolitiek, he, met dat vrouwen, kinderen, he, als ze werken, daar een goede opvang voor is en zo, heeft Frankrijk zelfs een heel behoorlijk geboortecijfer nog altijd. De grote rivalen op het wereldtoneel, zoals Xi dus naar de wereld kijkt, de Verenigde Staten en India, nou, daar kun je 1 ding van zeggen. Die krimpen niet qua bevolking. Dat zijn dynamische, nog altijd relatief jonge bevolkingen. He, dus daar komt elk jaar heel veel nieuw talent bij en die trekken ook, mede door het Engels, ja, en de top van hun universiteiten en de bedrijven, jonge, dynamische mensen naar hun land. Dat is dus voor China op de lange termijn gezien een bedreiging. Ook daar weer dus, let op hoe dat zich weer geopolitiek vertaalt. En je ziet nog iets. Je ziet dat dus die Belt and Road, die zijderoutes, dat dus verzet en tegenkrachten oproept.
Ja.
Dat met gevoel is, ja, nou krijg je dan van China leningen om een vliegveld te bouwen. Maar ja, dan eisen ze ook dat zij dan de snelweg ernaar heen bouwen.
En dan zit je in het net verstrikt.
Precies. En zo zijn er ook landen in Europa, met name in de Balkan. En maar denk ook aan Griekenland, die op die manier toch aan geld hebben geprobeerd te komen. En daarom is wat er de afgelopen weken gebeurd is zo buitengewoon interessant, Jaap. Weet jij nog dat Mark Rutte niet aanwezig kon zijn bij het debat met en over het rapport van Johan Remkes?
Ja.
En jij weet ook waar hij was.
Hij bezocht de zogenoemde Balkantop van de Europese Unie.
Door voorzitterland Slovenië nadrukkelijk op de agenda gezet, want dat zijn natuurlijk hun buren.
Ja, het gaat om 6 landen die uiteindelijk lid van de Europese Unie willen worden. En ze hadden gehoopt dat er een nieuwe stap kon worden gezet, maar veel lidstaten hebben gezegd nu nog niet.
Nee, maar we gaan wel door met het verder doorontwikkelen van de relaties, zodat het zo ver komt.
Ja.
En Mark Rutte, dus de premier van Nederland, denkt, ik moet toch echt naar Slovenië om te praten over de West-Balkan, Albanië, Montenegro, Servië. En dan denk je, waarom? Nou, die landen waren een heel belangrijk object van die zijderoute investeringen van China. En onder andere in Montenegro heeft dat geleid tot grote financiële ellende. Dus Montenegro, een klein maar slim landje daar in de Balkan, wordt gebruikt en doet het ook zelf als waarschuwing aan die andere landen. Geldt ook voor Griekenland. En het zich nadrukkelijk richten op die West-Balkanlanden, van doe nou met Europa mee. Jullie krijgen die kans. Schritt voor schritt, hè, zou Merkel zeggen. Maar jullie horen bij ons en jullie hebben bij ons ook een stuk veiligheid en kansen, ja, voor jullie jongeren. Die kunnen ons studeren, Erasmus, innovatie, hè, welvaart met Europa.
Ja.
Dat is dus een openlijke stap van de EU om in de West-Balkan als het ware de druk van China terug te drukken en die landen als het ware niet over te leveren, zal ik maar zeggen, aan die zijderoutes.
Ja, het is ook een beetje akkoord dansen voor de Europese Unie. Want veel lidstaten die zijn bang dat ze niet aan hun bevolking kunnen verkopen als er weer zicht is op nieuwe toetreding van lidstaten. Want we hebben al problemen met Polen, we hebben al problemen met een aantal andere landen. En tegelijkertijd ze wel tegen de borst drukken om te voorkomen dat ze in de ban van China blijven.
En zo zie je dus hoe dit hele verhaal ook dus weer de positionering van Europa en ook dus die geopolitieke rol en die strategische autonomie van Europa dus raakt. Dat ook een Mark Rutte, laten we heel eerlijk zijn, Jaap, 15 jaar geleden zou de premier van Nederland niet hebben gezegd: ik kan helaas niet bij een beslissend debat over de kabinetsformatie zijn, want ik moet zo nodig naar Slovenië om te praten met mijn collega van Montenegro. Die premier zou in Nederland weggelachen zijn als Wim Kok of Balkenende dat had gezegd. En nu, de gewoonste zaak van de wereld, dat doet Sophie Hermans het maar. Dat geeft dus aan hoe fundamenteel, ook geopolitiek, mede door China en de positie van Europa, de wereld is veranderd. Nou, er is nog een punt waardoor ik zeg, China is ook een land dat best problemen heeft. Want ja, als ik het woord Evergrande laat vallen, dan weet jij waar ik het over heb.
Dat is een vastgoedconglomeraat wat op omvallen staat en wat wel eens een Lehman-effect zou kunnen hebben op de wereldeconomie. In Amerika had je ooit de Lehman Brothers. Dat bedrijf viel om.
En daar begon
de financiële crisis begon. Ja.
Maar waar begon die crisis in Amerika mee? Met Fannie Mae en Freddie Mac.
Ja.
En dat waren dus de hypotheekgarantiesystemen
voor de Amerikaanse burgers.
En voor dus de Amerikaanse vastgoedsector. En dat donderde in elkaar. En dat is wat China dus op dit moment heeft. En dat is dus een onderdeel van het eerdere punt van dus die oligarchen en die enorme vastgoedbubbels met heel veel geld en krediet. Waarvan dus Xi Jinping zegt, ja, dat is allemaal de schuld van Deng Xiaoping. Hè, zegt hij impliciet van dat, hè, to become rich is glorious. Nou, nee, maar niet met valse speculatieve toestanden en je bouwt hele stadswijken waar niemand kan wonen. En zo worden die huizen niet verkocht en dan die beleggers die gaan eraan. Dus nu is dus Xi Jinping bezig met een soort gecontroleerde implosie van die vastgoedbubbels en van dus die bedrijven als Evergrande. En om te voorkomen dat natuurlijk de hypotheken en de huizenbouw van de gewone Chinees, die middenklasse waar we het al eerder over hadden, dat die eraan gaan. Dus in zekere zin, Xi Jinping zit in de situatie waar George W. Bush in zat in de laatste maanden van zijn presidentschap. Weet je nog dat hij met Nancy Pelosi probeerde,
ja.
tegen zijn eigen partij in het congres in, die zaak nog te redden. Nou, dat is wat Xi Jinping dus aan het doen is. En daar zit hij niet op te wachten in de aanloop naar zijn eigen, zeg maar, herverkiezing als de grote leider.
Ja, en misschien is vanwege het Chinese communisme Xi Jinping dan wel iets beter gepositioneerd om dit nog net in goede banen te leiden.
Ja, met een soort nationalisatie zoals hij dat met die scholen heeft gedaan, zou je bijna zeggen. Ook daar, nou ja, neem je verlies, grijp in van bovenaf en smeer dan het verlies maar uit over de komende 30, 40 jaar. Zoiets zou dus inderdaad eens kunnen. En dit raakt ook weer het punt dat we net noemden van Xi's rol. De man die zegt, nee, ik ga weer sociaal beleid, waarbij de middenklasse wordt gesoveerd en de exorbitante zelfverrijking, hè, Dixit Wim Kok, wordt aangepakt van die oligarchen en de gewone man weer, als het ware, als het belangrijkste van China wordt gezien. Dat raakt natuurlijk heel erg deze woningnood en vastgoedbubbelcrisis die China dus nu meteen na corona en de grote crisis daarin dus keihard treft.
Jij zei exorbitante zelfverrijking. Wim Kok zei exhibitionistische zelfverrijking. En dan zijn we ook weer terug bij die jeugdcultuur waar Xi Jinping komaf mee wil maken.
Ja, exhibitionisme van die verwekelijkte jongenscultuur, om dat even zo te zeggen. En dat is een onvoldoende bewondering voor helden en taikonauten. Maar ook daar weer, Jaap, zeg ik, je kunt het ook op een andere manier zien. Het is ook een beetje Poetin-achtig. Het heeft ook iets angstigs, iets reactionairs. Het komt uit 100 jaar communistische partij, vieren we. Het is ook, we zijn een beetje bang voor die jeugd die allemaal zelf dingen heeft en zich wil uiten op manieren en met datingshows. En bah, 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 ja? Dus er zit iets angstigs ook in. En ook dat uitzicht natuurlijk ook in die drive om via artificial intelligence en zelfs dat DNA-onderzoek met de Erasmus Universiteit. Ja. Om dus die bevolking te beheersen, die minderheden in de greep te houden.
Interessant, want we hebben het al vaak gehad over de val van de Sovjet-Unie. En hoe Gorbachev met glasnost en perestroika kwam. Glasnost, openheid, perestroika, reconstructie.
Hervorming. Nou, ja.
Die Chinezen die hebben dus flink hervormd de afgelopen decennia.
Deng Xiaoping deed de omgekeerde route van die zei, we maar beginnen met perestroika. En die glasnost komt dan stap
ze zagen,
voor stap zelf.
Dat gaat niet goed in Rusland. Dat doen wij nu niet. Die is nu dus wel aangebroken. En meteen schrikken ze daarvan.
En daarom, dus bij alle grote ontwikkelingen in China, herinner ik nog even aan wat Anne Applebaum tegen ons zei over Poetin. Hij is bang. Die man is een grote autoritaire leider. Het is een tsaar en dit en dit. Maar als je goed kijkt, hier spreekt uit angst. Als daar die Oekraïnse jongeren in die tentjes zitten, dan raakt hij helemaal over de kook. Dan begint hij een oorlog. Waarvan je denkt, ben je helemaal gek geworden? En je rooft die Krim en dat kun je helemaal niet betalen. Dus dan heb je ook nog grote financiële economische klappen. Je krijgt sancties en alles op en dran. En Applebaum zei angst.
En dan is dat dus het sleutelwoord, denk ik, PG, waar we deze aflevering van Betrouwbare Bronnen mee eindigen. Angst speelt in allerlei delen van de wereld. In China, in Rusland, ook in de Verenigde Staten. Kijk maar naar de opkomst van Trump. Ook in Europa en zelfs op microniveau in de Nederlandse politiek. Angst zorgt ervoor dat bijvoorbeeld die kabinetsformatie zo lang duurt.
En angst, dat weten wij, is een slechte raadgever.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 220. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Dat kan al voor €3 per maand. Maar je mag ook een wat groter bedrag doneren. Groot of klein, jij bent ons even lief. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.